Hoi, leuk dat je weer luistert naar De Criminoloog. In deze aflevering gaan we in gesprek met Shanna Meelbaum. Zij is zelfstandig onderzoeker en doet onder andere onderzoek naar milieucriminaliteit en ondermijning. Misschien dat je haar kent van haar rapporten voor politie en wetenschap, zoals De Wortel en de Stok of Notoire Straten. In deze aflevering bespreken we wat ondermijnende criminaliteit is en de discussies die hieromheen spelen. Verder hebben we het over de aanpak van ondermijnende criminaliteit en hoe je hier onderzoek naar doet. Veel plezier met luisteren.
Ik ben Shanna Meelbaum, zelfstandig onderzoeker met een eigen onderzoeksbureau, criminoloog en bestuurskundige. En ik doe de laatste jaren vooral onderzoek op het gebied van milieucriminaliteit, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. En dan specifiek doe ik veel onderzoek naar synthetische drugs en drugsafval en de lokale aanpak van ondermijning.
Oké, interessant onderzoeksgebied, denk ik. Kun je wat voorbeelden noemen van onderzoeken die je hebt gedaan?
Ja, natuurlijk. Notoire Straten is een redelijk groot onderzoek geweest. Dat is een onderzoek voor politie en wetenschap, waarbij we hebben gekeken eigenlijk naar kleine gebiedjes, dus een straat of een paar straten, waarbij vermoedens waren van georganiseerde criminaliteit of ondermijning, of in elk geval dat daar van alles plaatsvond wat niet pluis was, maar wat niet heel duidelijk zichtbaar was meteen. Het is best wel een bekend voorbeeld, bijvoorbeeld van die belwinkels waar geen klanten komen. Een beetje dat soort gebieden. Dat is een voorbeeld waarbij we hebben gekeken van, als je naar informatie combineert, kunnen we er dan achter komen wat speelt daar en wat kan je eraan doen. Een ander groot onderzoek is, elke dump is een PD, is een plaats belikt. Het was een onderzoek naar drugsafvaldumpingen. In de tijd dat daar nog weinig aandacht voor was, maar je vooral toen in Brabant zag dat er heel veel afval van drugslabs gedumpt werd. Dat is ook een onderzoek, maar ik doe bijvoorbeeld nu ook onderzoek naar de meldingsbereidheid onder burgers van ondermijning. Best wel een breed onderzoeksgebied.
Ja, inderdaad. En ik denk ook best wel een populair onderwerp de laatste tijd, of een actueel onderwerp moet ik eigenlijk zeggen. Ja, je noemde het al ondermijning. Kun je wat meer vertellen over dat begrip ondermijning? Ik denk dat sommige mensen hebben misschien wel een beeld bij, anderen misschien iets minder.
Ja, ondermijning is best wel een voor onderzoekers vervelend begrip. Omdat het is iets wat je altijd uit moet leggen. Dat zeg je eigenlijk zelf ook al. Hè? Mensen hebben een beeld, maar wat is het? Nou ja, dat is natuurlijk niet echt heel. Geeft al aan dat het niet een heel duidelijk iets is. Het komt voort uit een onderzoek in 2009 van de politie Amsterdam. Toen werkte ik daar ook nog. Vanuit het van, we kijken altijd naar georganiseerde criminaliteit, maar er hangt eigenlijk nog een hele wereld omheen van allerlei legale spelers die ook een rol hebben. Bijvoorbeeld notarissen of misschien wel locaties waar gestolen spullen opgeslagen worden. Of de structuur van een haven die misbruikt wordt om drugs of andere goederen te smokkelen. Dus bij ondermijning gaat het heel erg om, wat is er nou nog meer? Meer aan legale actoren of lokale locaties die ook een rol spelen bij die georganiseerde criminaliteit. Dus wat heel vaak gezegd wordt, het gaat om de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Wat ik zelf ook wel eens gebruik heb van, het gaat eigenlijk om dingen die achter de gevel plaatsvinden. En waar je dus ook daardoor, omdat je meer kijkt naar die wereld eromheen en niet alleen maar naar die criminele netwerken, zitten er ook heel veel kansen voor bijvoorbeeld gemeentes of provincie om ook iets te doen tegen georganiseerde criminaliteit.
In je onderzoek Notoire Straat heb je dat onderzocht en wat kwam je daar zo tegen?
Nou ja, we kwamen eigenlijk echt een veelvoud van illegale activiteiten tegen. Dus ook eigenlijk wel de bevestiging van die onderbuikgevoelens die dan bewoners en professionals hadden, die bleken ook echt wel waar te zijn. Dus we kwamen daar onder andere tegen de opslag van gestolen goederen, maar ook de opslag van wapens, van drugs, illegaal gokken wat plaatsvond in bijvoorbeeld koffiehuizen, maar bijvoorbeeld ook in een stichting. Illegale prostitutie vanuit bijvoorbeeld woonhuizen. We kwamen van alles tegen. Witwassen kwamen we tegen. Het omkatten van gestolen auto's in garagebedrijven. locaties waar heel veel mensen met antecedenten kwamen. Ze hebben dat criminele ontmoetingsplaatsen genoemd. Dat zagen we heel, heel veel. Een autoverhuurbedrijf in wiens auto's door het hele land voorkwamen in opsporingsonderzoeken. Dus we kwamen echt een veelvoud tegen aan, aan criminele gedragingen.
En hoe kwam je erachter dat al die mensen zich dan op die plekken verzamelden met al die mensen met strafbladen?
Nou ja, dat hadden we heel erg uit de mutaties van politiemensen. Dus we hebben verschillende politiebronnen gecombineerd. Dus we hebben gekeken naar en de geregistreerde criminaliteit. Maar we hebben ook gekeken naar welke informatie zit er in, komt er voor een opsporingsonderzoek in het zwakregister. En we hebben ook, en dat bleek een hele waardevolle bron, een analyse gedaan op de mutaties. Dus heel vaak maken politieambtenaren, als ze iets kwijt willen in het systeem, maar het is niet meteen een overtreding of een delict, kunnen ze een mutatie opmaken. Nou, en uit die mutaties haalden wij heel veel van, goh, hè, dat er bijvoorbeeld een plek was waar heel veel bekende inbrekers zich ophielden. Het vermoeden was, dat doen ze voordat ze aan het werk gaan. Voordat ze gaan inbreken. Maar ook opsporingsonderzoeken bijvoorbeeld, waar we dat tegenkwamen. Of een wijkagent, die moest ergens, die nam eigenlijk een kijkje bij een autobedrijf voor een gewoon bezoek. Ja, die trof daar allemaal leden aan van een OMG, een Outlaw Motorclub. En door al die informatie bij elkaar te leggen, hebben we dat in beeld gekregen.
En wat zou je dan kunnen doen als gemeente, als je dat weet? Want natuurlijk, het is wel opvallend, maar betekent het meteen dat er dan ondermijnende criminaliteit aanwezig is?
Nee, zeker niet. Bij de criminele ontmoetingsplaatsen is sowieso de vraag, ja, wat wordt er dan besproken? Dat kan natuurlijk, kunnen er afspraken gemaakt worden over illegaal gedrag, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Dus wat daar besproken was, ja, dat weten wij ook niet, is ook niet inzichtelijk geworden. Wat je wel kon doen als gemeente en wat ook wel bleek op alle drie die locaties, was dat er best wel een sprake was van anonimiteit. Dus er was het was een veilige omgeving voor mensen die een beetje uit de schijnwerpers wilden blijven. En daar kan je natuurlijk wel iets tegen doen. En dat lag deels in de fysieke ligging, bijvoorbeeld winkelpanden die van de achterkant aan elkaar vastzaten, zodat je heel ongemerkt eigenlijk van het ene pand naar het andere pand kon komen. Afgeschermde binnenplaatsen, een bedrijventerreintje bijvoorbeeld, dat een beetje een doodlopende straat lag. Dus je kwam daar eigenlijk niet tenzij je er moest zijn en kwam je daar als vreemde, dan werd je daar eigenlijk ook wel op aangesproken. Om die anonimiteit kan je daar natuurlijk wel iets aan doen. Dat is deels het zichtbaar aanwezig zijn, maar je kan ook denken, ja, kan ik daar misschien winkeliers neerzetten? Of ondernemers die zorgen voor een wat andere soort van toeloop.
Oké. En je noemde net ook onderbuikgevoelens van burgers. Zou je uit kunnen leggen wat voor soort onderbuikgevoelens dat dan zijn? En hoe serieus moet je die nemen?
Ja, dat varieert heel erg. Dus wat je best wel ziet bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld ondernemers, die zeiden dan tegen ons van, goh, hè, wij weten hoe hoog de huren hier in dat gebied zijn. Die ondernemer die zit daar, die heeft een winkelverraad, maar we zien daar eigenlijk nooit klanten. Ik zou dat niet zo lang vol kunnen houden. Dus ik kan me niet voorstellen dat deze ondernemer dat wel kan. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is iemand die zei van, goh, ik zie auto's daarin rijden. Die gaan eigenlijk in no time met een ander kenteken, gaan die weer weg. Zij vermoeden dat dat gestolen auto's waren die omgekat werden. Ook voorbeelden van mensen die zeiden van, goh, hè, even mijn buurmannen, ik weet bijna zeker dat die een drugs dealt. Want eigenlijk de hele avond en nacht bellen daar mensen uit, er vindt een transactie plaats. En dan gaan ze weer verder of vermoedelijk dealen vanuit een kofferbak. Dus 's avonds komt hier een auto, dan gaat de kofferbak open, dan komen er allemaal jongens met scooters aanrijden, daar vindt een transactie plaats en die rijden weer weg. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die mensen zien die daar, die in zo'n buurt wonen of werken.
En mensen die hebben dus eigenlijk best wel een beetje een beeld van, er klopt hier iets niet. ja, wat kunnen ze eigenlijk met dat soort signalen doen? Het is nu dat jij ze hebt onderzocht, zeg maar, of geïnterviewd dan. Maar waar kunnen ze normaal met dit soort signalen eigenlijk naartoe? Dus dat lijkt me best wel waardevol voor de opsporingsinstanties.
Ja, zeker. En wat je dus juist vaak merkt in de buurten waar wij waren, is dat er heel weinig, gemeld werd. Mensen kunnen natuurlijk melden, dus dat kunnen ze bij de politie doen. Ze zouden ook meldmisdaad anoniem kunnen bellen. Alleen er was heel weinig vertrouwen in de overheid. Dat merkten we heel sterk. Dus mensen hadden echt heel erg het gevoel van ja, we melden niet, want melden heeft toch geen zin. Of ze hadden in het verleden wel eens gemeld, maar er werd niks mee gedaan. Dus daar lag echt wel een taak voor politie en ook voor gemeentes. Om dat vertrouwen eigenlijk weer terug te winnen. En dat had ook deels met zichtbaar te maken. Ik kan me nog heel goed herinneren, er was een onderneemster, een vrouw, die begon eigenlijk bijna te huilen. En die zei van, goh, ik voel me hier helemaal niet veilig, ik moet hier werken. En al zag ik maar een keer een motoragent door de straat rijden, dan zou ik mij al iets meer, iets veiliger voelen. Dus dat hangt heel erg met elkaar samen. Van hebben mensen het idee dat het zin heeft om te melden en voelen ze zich gesteund? En het daadwerkelijk doen van een melding.
Want misschien ook is dat ook meer een Joël-vraag. Want als je dan je hebt een signaal van buurtbewoners dat er ergens waarschijnlijk wordt geduwd, heb je dan al genoeg handvatten om als overheid daar iets tegen te kunnen doen?
Nou, het helpt wel. En wat mensen inderdaad vaak denken is van, goh, maar ik heb geen hard bewijs of ik weet het niet zeker, dus ik kan geen melding doen. Dat is niet zo. Zowel bij de politie, maar zeker ook bij meldmisdaad anoniem, kan je juist dit soort vermoedens kan je heel goed kwijt. En het kan wel aanleiding zijn om er dus nader, om dus nader onderzoek te doen. Dus op zich, hè, als jij zegt van, goh, ik denk dat mijn overbuurman dealt, ja, dat is nog niet genoeg om hem aan te houden. Maar het kan wel voldoende zijn om als politie te zeggen van, goh, ja, we gaan daar misschien eens langs of we gaan eens surveilleren. We gaan eens kijken wat voor type mensen daar komen. Ja, en op die manier kan dat natuurlijk wel tot een onderzoek leiden. Of een keer tot een keer dat ze binnen gaan vallen.
Want merk je ook meer algemeen dat dit onderwerp echt speelt onder de burgers en of bijvoorbeeld onder ondernemers?
Nou, ik merk vooral dat het heel erg speelt bij overheden. Dat zullen jullie misschien ook wel weten of ook wel eens gezien hebben. Van, er zijn best wel wat campagnes in het land om mensen wat meer bewust te maken. Van goh, hè, op deze manier kan je ondermijning of vormen daarvan van herkennen. Hoe herken je bijvoorbeeld een drugslab? En op deze manier kan je dat ook melden. Noord-Holland heeft zo'n initiatief. In Brabant, Zeeland is zo'n initiatief. In Oost-Nederland heb je ook een project specifiek ook gericht op agrariërs of mensen in het buitengebied. Dus er is wel vanuit de overheid heel veel aandacht voor. Waarbij we nu ook, nou ja, dat ene onderzoek wat ik eerder noemde aan het kijken zijn van, goh, hè, leiden nou dat soort campagnes nou ook daadwerkelijk toe dat mensen meer gaan melden.
Heb je ook een idee waarom dit dan de laatste tijd zoveel aandacht heeft?
Ja, nou ja, deels is dat denk ik die verschuiving die plaats heeft gevonden van aandacht voor georganiseerde criminaliteit en alles wat daarmee omheen hangt. Waarbij ook nou ja, wat meer bestuurlijke partners mogelijkheden hebben om iets te doen. De Rijksoverheid heeft extra geld vrijgemaakt. De zogenaamde ondermijningsgelden. Nou, je ziet dat heel veel van die campagnes vanuit dat potje betaald worden. Ja, dat schept natuurlijk ook mogelijkheden om extra dingen te doen die daarvoor nog niet gedaan werden. En daar hangt denk ik ook wel meer samen dat de uitwassen van georganiseerde criminaliteit steeds zichtbaarder worden. Liquidaties zijn daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Wat ook wel de urgentie, het urgentiegevoel heeft vergroot van, goh, hè, ja, die georganiseerde criminaliteit die speelt ook wel echt in Nederland. Daar kunnen gewone mensen ook last van hebben. Bijvoorbeeld als ze per ongeluk neergeschoten worden. Drugsmokkel zien we natuurlijk dat enorm toeneemt, om van daaruit ook het instrumentarium uit te breiden om er met z'n allen wat aan te doen.
En ik ben ook benieuwd, hoe is jouw onderzoek, want je hebt daar dus onderzoek naar gedaan en je hebt een aantal aanbevelingen. Is daar ook echt op voortborduurd?
Zeker. Een van de dingen die wij in Noordwarenstraat bevonden van als je hier iets aan wilt doen, dus dan gaat het echt om die gebiedsgebonden aanpak van ondermijning. Dan moet je ook aandacht hebben voor de criminogene factoren. Dus hoe komt het nou dat dat hier genesteld is en dat het hier plaatsvindt? En niet alleen maar korte klapacties noem ik dat dan. Dus niet alleen maar een pand sluiten bijvoorbeeld. Of niet alleen maar iemand aanhouden. In een van de casussen die wij onderzocht hebben, hebben ze dat ter harte genomen. En hebben ze de aanpak zo ingericht dat ze ook echt naar die criminogene factoren hebben gekeken. We hebben dat nog gevolgd gedurende een jaar om te zien van goh, hoe gaat dat dan en wat levert dat dan op? En dan heb je het dus ook over hele andere zaken dan die bijvoorbeeld normaal politie en justitie doet. Want dan kijk je bijvoorbeeld naar stedelijke vernieuwing. Moeten we iets doen met de inrichting? Moeten we iets doen met ons bestemmingsbeleid? Of het vestigingsbeleid? Moeten we gaan praten met mensen die het vastgoed in bezit hebben, omdat we een ander type ondernemer willen? En op die manier zie je dus dat ze dat daar heel goed opgepakt hebben.
En het is natuurlijk ook best wel een breed probleem. Zoals je net zegt, gewoon alleen al in de aanpak moet je aan zoveel verschillende dingen denken. Wat zijn nou de grootste problemen waar de overheid op dit moment tegenaan loopt?
Ja, ik denk wat nog steeds wel speelt, dat het een probleem is dat er veel onduidelijkheid is, of in ieder geval dat informatiedeling in de praktijk echt nog vaak als lastig wordt ervaren. Met name wat je natuurlijk, als je wilt weten, dat lieten wij ook zien, hè, als je informatie van verschillende partijen bij elkaar legt, krijg je best wel snel een goed beeld. Je merkt dan toch vaak dat het onduidelijk is van, goh, ja, wanneer mag ik nou als politie iets delen met mijn bestuurlijke partners? Terwijl de bestuurlijke partners willen weten, ja, maar wil ik daar aandacht aan kunnen besteden, moet ik ook wel weten wat daar speelt. Het RIEK heeft daar wel in geholpen. Het RIEK is het staat voor regionale informatie- en expertisecentrum. Daar hoort een convenant bij en dat maakt het mogelijk voor partners om samen te werken. En zij ondersteunen dat ook om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Dus daar kan je een soort handhavingssnelkunde benoemen of casussen. Dan mag je voor die casus informatie uitwisselen, maar je ziet toch nog wel in de praktijk van ja, niet alles kan je zo'n RIEK-casus van maken. Soms is er ook wantrouwen, hè? Kan ik wel informatie delen of belandt die op straat? Het is ook moeilijk nog voor gemeentes onderling om informatie te delen. Dus stel, ik ben heel succesvol in mijn gemeente om een criminele ondernemer te stoppen. Die gaat dan naar een andere gemeente, ja, die wil ik dan natuurlijk waarschuwen. Dat gebeurt ook nog wel. Maar dat is toch juridisch soms nog wel ingewikkeld. En wat ik ook nog wel merk, er wordt ook niet echt vaak een goede probleemanalyse gedaan. Van wat vindt hier nou daadwerkelijk plaats en wat wij hebben gedaan. Hè? Ga nou eens met die bewoners en die ondernemers praten. Want die zien best wel veel. Ook dat gebeurt ook niet altijd. Terwijl zij natuurlijk wel de grootste belanghebbenden zijn.
Merk je dat ook in jouw onderzoek? Dat je dan tegen dit soort problemen aanloopt qua informatiedeling en dat soort dingen?
Ja, voor onderzoekers is het vaak makkelijk, omdat we hebben vaak een doel. We hebben ook vaak toestemmingen gekregen. Voor notoire straten bijvoorbeeld hebben we toestemming gekregen van het ministerie om gebruik te maken van de politiedossiers. Dus voor ons valt het vaak wel mee. Het lukt ons best wel vaak goed om die informatie te krijgen. Al dan niet met een toestemmingsformulier. Daarbij is natuurlijk opgemerkt dat wij ook niet operationeel bezig zijn. Dus wij rapporteren ook nooit over namen of bedrijven. Ja, daar zijn wij natuurlijk helemaal niet voor. Maar je ziet wel dat dat dus echt wel speelt bij de mensen die bijvoorbeeld zo'n aanpak voor moeten geven.
Zou de oprichting van het MIT, dat multidisciplinair interventieteam, zou dat kunnen helpen bij informatie delen en makkelijker schakelen? Hoe denk je daarover?
Ik weet het niet. Ik vind het lastig, omdat ik merk dat heel veel informatie, die zit echt lokaal bij professionals in de hoofden, die zo'n gebied heel veel kennen. Daar zit ook vaak het urgentiegevoel. Hè. Zij zien het probleem ook. Ja, ik weet niet of je dat op gaat lossen door op een vrij hoog strategisch niveau. Eigenlijk leg je er nog een laag bovenop. Door daar allerlei databases te vergelijken. Wat ik zie in de praktijk is dat het vaak helemaal niet zo ingewikkeld is om te bepalen, ja, wie zijn hier nou de foute figuren of waar hebben we vraagtekens bij. Dus het identificeren, dat is vaak niet zo lastig. Alleen het vervolgonderzoek van hoe gaan we, hè, nou, of een zaak bouwen, of hoe gaan we nou nadere informatie daarover inwinnen. Ja, dat is dan vaak wat nog een hoorde is. Omdat dat wat meer inzet vraagt en ook capaciteit, nou ja, die is schaars. En dan gaat het echt over capaciteit. Er moet bijvoorbeeld rechercheurs die mensen kunnen horen. Hè, dus echt het uitvoerende werk. Dat daar veel meer behoefte aan is. Dus ik ben nog sceptisch over het MIT.
Dus liever extra mankrachten op lokaal niveau dan zo'n groot team dat boven alles hangt, zeg maar.
Dat denk ik wel. Wat je bijvoorbeeld ziet als het gaat om drugslabs, maar ook bijvoorbeeld om hennepkwekerijen. Nou, we zien best wel dat heel veel georganiseerde criminaliteit hangt samen met de drugs. Drugswereld en handel. Wat er toch nog heel vaak gebeurt als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, ja, dan wordt die alleen maar geruimd. Hetzelfde geldt voor een drugslab. Omdat de capaciteit mist om door te rechercheren, om te komen tot, ja, maar wie zijn nou de opdrachtgevers? Wie zijn nou die netwerken die hierachter zitten? De mensen die aangetroffen worden, ja, die weten vaak ook van niks. Die krijgen betaald nou ja, om op plaatjes te klippen, om hun zolder ter beschikking te stellen. En zelfs degene die, ja, die als producent in een lab werken, ja, die weten vaak ook niet zoveel van de rest van de organisatie. Dus dat is echt, ja, het traditionele recherchewerk, wat vaak ontbreekt. En daar liggen natuurlijk wel de kansen om wat meer inzicht te krijgen in die criminele netwerken, om die ook te kunnen verstoren.
Ik had onlangs een artikel gelezen van Follow the Money over Dobbs en Tromp. Ik weet niet of je dat ook hebt meegegeven, dat artikel. Over dat ze eigenlijk de cijfers over ondermijning helemaal verkeerd hebben geïnterpreteerd. Heb je dat meegekregen en hoe denk je daarover?
Ja, dat heb ik meegekregen. En ja, het blijft natuurlijk. Cijfers zijn gewoon lastig als je het hebt over georganiseerde criminaliteit en ondermijning, waarvan we eigenlijk niet weten wat de omvang is. Hoogstens kan je natuurlijk in kaart brengen als het gaat om, nou ja, wat is er bij de politie geregistreerd en wat zijn nou bijvoorbeeld vangsten. Ja, dus dat is gewoon ingewikkeld om daar uitspraken over te doen. Neemt natuurlijk niet weg dat wat zij wel goed gedaan hebben, is natuurlijk in kaart brengen van, goh, er zit nog wel heel veel achter waar er dus ver weinig aandacht voor is. Dus in die zin vind ik het bijdragen van ja, Tromp en Top zeker wel waardevol. Ja, wat wij als criminologen natuurlijk willen weten, en dat doen ze in dat artikel van Follow the Money denk ik ook best wel goed, is van, goh, ja, maar hoe zit het nou met de data die we wel hebben? Wat blijkt nou uit eerder onderzoek? En kunnen we dat op die manier duiden? Dus ja, ik zie zelf het boek van Tops en Tromp daarom meer misschien als een soort van pamflet, of meer, hè? Meer als een boek dan als een onderzoek.
Ja, dus eigenlijk is het, als je kijkt naar het onderzoek zelf, is dat eigenlijk niet zo goed gedaan. Dat werd ook in dat artikel omschreven. Bijvoorbeeld dat drugscriminaliteit, daar geven ze ook in een boek aan dat het eigenlijk een ondergeschoven kindje is bij de politie, terwijl daar juist het meest op wordt ingezet. En ook als je kijkt naar het meeste geld wat er wordt witgewassen, dat het eigenlijk vooral komt uit fraude. En niet eens uit de drugscriminaliteit.
Ja, dus dat is zeker waar. Hè? Maar ik zou zeggen, fraude, maar ook wat milieucriminaliteit, dat zijn nog veel meer de ondergeschreven kindjes. Als het gaat om drugscriminaliteit, is het wel dubbel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld inderdaad, waar houdt de TCI zich mee bezig? Waar houden rechercheurs zich mee bezig? Is voor een heel groot gedeelte gerelateerd aan drugs. Aan de andere kant merk ik ook wel in gesprekken met politiemensen van, goh, maar we kunnen nog zoveel meer doen op dat gebied. Maar daar hebben we vaak geen capaciteit voor. En dat is ook waar. Dat hoort denk ik ook wel een beetje bij zo'n organisatie als de politie, wat bestaat uit 60.000 man, natuurlijk echt een veelvoud aan taken op hun bordje heeft. Van demonstraties tot voetbalwedstrijden, tot inderdaad grote netwerken. Alles vraagt capaciteit. Drugs krijgt zeker veel capaciteit. Het zou wel mooi zijn als er nog wat meer aandacht komt voor echt dat recherchewerk.
We hadden het voor dit interview al kort even over dat je zelf ook bij de politie hebt gewerkt. Hoe ben je van de politie naar nu zelfstandig onderzoeker gekomen?
Dat klopt. Ik heb 7 jaar bij de politie gewerkt. Dus meteen na mijn studie bij de politie begonnen. Omdat ik dacht, als ik ergens onderzoek naar wil doen, dan wil ik eigenlijk ook weten hoe zo'n organisatie werkt. Ik ben in 2015 weggegaan bij de politie. Die werd toen gereorganiseerd, waardoor er heel veel aandacht was voor interne processen. En het herstructureren. Ja, ik ben echt een onderzoeker. Ik wil onderzoek doen. Dus ik dacht, ik wil ook niet zo'n klagende ambtenaar worden die zit te wachten op werk. Dus ik ga ergens anders onderzoek doen. Toen ben ik bij de VU gaan werken. Voorzichtig maatschappij en veiligheid nog onderzoek gedaan. Maar eigenlijk ook al werd ik vrij snel gevraagd om ook mee te werken als ZZP'er aan een onderzoek. Ja, dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een fulltime ZZP'erschap.
En onderzoek doen naar ondermijning, dat klinkt heel spannend. Maar is dat het ook? Heb je bijvoorbeeld casen waar je denkt, wow, dit is echt, dit vind ik echt heel spannend en exciting?
Dat heb ik eigenlijk nooit. Nee, het klinkt altijd, spannender dan dat het is. Kijk, het blijft natuurlijk altijd zo dat wij aan de veilige kant staan. Zelfs als je mensen interviewt, is het nog redelijk. Is het voor ons natuurlijk niet spannend, omdat de mensen die ons spreken weten met wie ze spreken. Weten ook van, ik doe anoniem mee, dus daar zit nooit iets spannend in. Heel veel mensen die we interviewen zijn mensen van de overheid. Of mensen, een beetje de gewone burgers. En natuurlijk lees je wel eens dingen waarvan je denkt, dit is best wel heel heftig. Maar ik zou qua spanning mijn werk niet durven vergelijken met mensen die echt in het vel staan.
Je bent nooit meegaan met invallen of dat je zoals net beschreef die winkelruimtes in elkaar vastzitten. Ik zie voor dat je daar aan een koffer heen gaat en dat je gaat bekijken van hoe zit dat in elkaar. Maar dat is op
dat soort dingen natuurlijk wel. Hè. Dus ik ben heel vaak mee geweest. Vooral toen ik bij de politie werkte, vond ik dat een van de leukste dingen. Dat je eigenlijk elk team daar kan bellen en vragen, kan ik een keertje met jou mee? Van prostitutiecontrole tot een horecanacht op het Leidseplein, van wijze van spreken. En ik doe nu ook nog heel veel veldwerk. Ik vind dat heel leuk als onderzoeker, maar ook heel waardevol. Dat je gaat kijken van, hoe ziet zo'n omgeving er nou uit? Dus ik doe nu onderzoek bijvoorbeeld naar de weerbaarheid van de visserijsector tegen maritieme drugsmokkel. Daarvoor ben ik dan ook heel veel te vinden in die visserijwereld. Wat gebeurt er nou op zo'n visafslag? In de haven waar al die kotters liggen. Dus ik vind dat ontzettend leuk, maar ik vind het niet zo vaak spannend.
Ik ben nog nooit tegen vervelende situaties aangelopen. Zeg maar, dat jij een beetje uit de anonimiteit probeert te trekken of in ieder geval dat zichtbaar wil maken. Zij willen dat niet natuurlijk, de criminelen.
Nou, nee. Nog niet, niet echt. Zelfs als ik met mensen heb gesproken omdat ze pleger of ex-pleger zijn. Probeer ik vooral zo goed mogelijk uit te leggen waar ik onderzoek naar doe. En hoe zij mee kunnen werken. En als mensen niet mee willen werken, dan houdt het voor mij ook op. Dus in die zin is het misschien anders als je natuurlijk van de politie bent. En dan kan je iemand natuurlijk dwingen. Of als je misschien een journalist bent en dat je daar iets, toch iets meer achteraan gaat. Ja, bij mijn onderzoek is het altijd op basis van vrijwilligheid. En het gebeurt dus dat mensen zeggen van, daar wil ik het niet over hebben. En als je dan zegt, Oké, ik was daar gewoon benieuwd naar dat mensen zich toch een beetje ontspannen en openstellen en dan toch wel hun verhaal kwijt willen.
Ja, precies. Bij jou gebeurt het eigenlijk nog steeds wel op basis van vertrouwelijkheid en de mensen blijven zelf natuurlijk gewoon anoniem.
Precies, en dat vinden mensen ook wel heel belangrijk hoor. Dus bijvoorbeeld in het visserijonderzoek hebben we al een paar keer gehoord. Oh ja, maar jullie komen toch niet met een camera, omdat ze dan denken jullie zijn toch niet van de pers. Nou ja, als ze weten van eten voor een wetenschappelijk onderzoek, dan willen ze best wel meewerken.
Ja, precies. Jij weet nu ook precies hoe een notoire straat eruit ziet en waar ik ondermijning aan kan herkennen. Doe je nu ook op een andere manier boodschappen of zo? Of ga je naar bepaalde winkels wel of niet?
Ja, je gaat de wereld wel anders bekijken, maar dat heb ik eigenlijk wel naar elk onderzoek dat ik doe. Dat is natuurlijk zo. Als jij bijvoorbeeld, als ik een woning zie met folie voor het raam, ik noem maar even iets heel duidelijks, ja, dan denk ik al meteen, goh, misschien zit er wel een kwekerij. Of als je inderdaad een straat ziet met 5 of 6 dezelfde soort winkels, dan denk ik, ja, goh, misschien wordt daar wel wit gewassen. En dat hoort bij heel veel onderzoeken. Toen ik veel onderzoek deed naar milieucriminaliteit en fraude met afvalstromen, toen dacht ik, als ik in het weekend ergens graag bewegingen zie, dan denk ik, oh, er zal wel gefraudeerd worden met die grond. Dus op die manier krijg je als criminoloog een wat ander wereldbeeld dan de gemiddelde mens.
Want milieucriminaliteit en dan meestal dumpingen van drugsafval, hoe groot is dat probleem?
Ja, milieucriminaliteit is best wel veel groter natuurlijk. Maar als je kijkt naar die dumpingen van drugsafval, ja, dan is dat best wel, dan is dat best wel groot. Al die drugslabs, en dat worden er steeds meer. In ieder geval degenen die we ontdekken zijn er steeds meer, worden er steeds meer de laatste jaren. Ja, die produceren ook ontzettend veel afval met chemische stoffen. Een deel wordt teruggevonden in vaten. Nou, die beelden kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar er wordt ook ontzettend veel geloosd in het rioolwater of op het oppervlaktewater of in de bodem. Ja, en daarvan weten we dus niet zo goed van ja, wat gebeurt daarmee? Om hoeveel liter gaat het? Ja, wat is de schade daarvan?
En is dat ook te voorkomen?
Nou, op dit moment is dat natuurlijk heel lastig, want het produceren is illegaal en het aanbieden van je afvalstoffen voor bij een legale verwerker is ook illegaal. Dus zolang je drugslabs hebt, heb je ook dat drugsafval. Dus dat is dus het voorkomen, dat is dat is moeilijk, denk ik.
Ja, lastig. Dus, maar je kan ook niet zeggen van dat je drugsafval legaal aanbiedt aan afvalverwerkers.
Ja, die ideeën zijn er best wel geweest. Ook wel bij sommige lokale of regionale overheden. Alleen juridisch kan dat nu nog niet. Het is ook de vraag natuurlijk of je daar gebruik van maakt. Als producent van zo'n lab, omdat je toch een risico... je loopt toch een risico. Een hele enthousiaste rechercheur die kan natuurlijk gewoon daar gaan posten, ja. Ongeacht de afspraken die je maakt. Maar dat is zeker wel een idee wat geopperd is, omdat een deel van die stoffen waarschijnlijk ook wel weer hergebruikt kan worden. Dat is natuurlijk mooi, want dan levert het ook iets op voor de afvalverwerker. Ik zou dat heel mooi vinden als zoiets mogelijk werd. Maar je ziet dat nu toch het grootste gedeelte nog in het riool of in de natuur belandt.
Ja, dus dat is een beetje een utopisch idee. Wellicht.
Ja, daar lijkt het wel op. Omdat je daar zo'n... dat is natuurlijk die hele discussie. Gaan we gedogen of gaan we het legaliseren? Of houden we het zoals het is? Nou ja, zolang we in die situatie blijven bestaan... heb je ook nog je probleem van de drugsafval.
Hoe denk je over gedogen? Of niet?
Nou ja, het gedogen heeft denk ik geleid tot een hele ingewikkelde situatie voor iedereen. Je mag kopen aan de voorkant, maar niet leveren aan de achterkant. Nou ja, dat heeft er in elk geval niet toe geleid dat de drugs of de hennepkweekmarkt is afgenomen. Die is best wel heel erg groot in Nederland. Ook daar zijn natuurlijk weer die netwerken bij betrokken met alles wat erbij hoort. Hè? Wapens, geld, gewelddadige conflicten. Dus daar, ik zou daar geen voorstander van zijn. Ik zou dan, hè, kies dan of ik maak het legaal of ik maak het illegaal, zodat je ook nou ja, je duidelijk instrumentarium in kan zetten. Ik denk dat dat, nou ja, dat het wel bewezen heeft dat het gedogen niet zo'n succesvol systeem is.
Nee. Documentaire Cannabis, die serie op NPO, ook nog een aanrader wat dat betreft. Ik weet niet of je die hebt gezien, maar...
Ik heb hem deels gezien. Ik vond hem ook wel een beetje eenzijdig belicht. Met name ja, ook wel een beetje de romantiek die, in die, die bij die wereld hoort. Terwijl het natuurlijk ook gewoon een hele harde business is.
Ja, ja daar zat ik nu ook over na te denken. Want nou, je ziet ook in de nieuws, je hebt het net over drugs, afvaldumpingen. Je hebt bijvoorbeeld Narcostaat, die serie Danny Gozer. Nou ja, aan de ene kant zie je gewoon dat het best wel ernstig een groot probleem is. De overheid probeert er nu heel veel aan te doen. Wordt heel veel geld vrijgemaakt, heel veel mensen opgezet. Ja, is het nou echt gewoon zo'n groot probleem? En heb jij misschien nog iets van een creatieve oplossing of zo? Want nou ja, de overheid dat blijft altijd wel lastig, denk ik. Omdat het zo'n breed probleem is. Om daar gewoon heel effectief aan te pakken. Het gezegd, de burgers moeten er meer bij betrokken worden misschien. Zijn er nog andere creatieve oplossingen?
Ja, dat wordt best wel vaak, vaak gevraagd. Ik denk dat de realiteit is en er is een vraag naar drugs, allerlei soorten drugs. Vraag creëert een markt en de opbrengsten die zijn gewoon ontzettend hoog van zo'n productie. En zolang je die beide dingen hebt, wordt het heel moeilijk als overheid natuurlijk om dat te stoppen. Nou ja, echt stoppen kan je het natuurlijk sowieso niet. Je wilt misschien wel kijken, goh, hè, kunnen we het verminderen? Het Trimbels Instituut die is nu bezig. Die hebben daar ook een soort van college-reeks over gehouden. Om te kijken van, goh, hè, als we nou jongeren meer bewust maken van de milieugevolgen van synthetische drugs, heeft dat dan invloed op het gebruik? Nou, dat vond ik een hele interessante, want dan steek je hem in vanuit het duurzaamheidsperspectief. Ben ik wel benieuwd naar. Ja, een andere, hè, je kan ook als overheid zeggen, ik legaliseer alles. Nou ja, de vraag is wel in hoeverre je dat oplost, want er is waarschijnlijk altijd wel iets ja, wat dan toch spannend is om illegaal te verkrijgen. Je ziet nu ook nou ja, dat designerdrugs bijvoorbeeld heel populair zijn. Terwijl die toch ook wel veel schadelijke gevolgen kunnen hebben. Waarbij met name jongeren misschien ook nog wel denken, oh ja, maar het is legaal, dus het is niet zo erg als ik het gebruik. Ja, wat natuurlijk best wel schadelijke gevolgen kan hebben voor ja, lichamelijke gevolgen.
Ja, dat is eigenlijk wat Grapperhuis ook al wel een aantal keer heeft gezegd. Dat, gewoon, dat het heel normaal is tegenwoordig om drugs te gebruiken. Dat een beetje van dat beeld af zouden moeten.
Ja, en hoe je dat doet, ja, dat is dus best wel, ja, dat is denk ik best wel lastig. Mijn zusje die is iets jonger dan ik en die zei ook een keer, ja, maar op een festival gebruiken eigenlijk al mijn vrienden drugs. Dat is gewoon heel normaal. Niemand vindt dat ook erg. Je kan je ook afvragen, ja, is dat dan erger dan dat je helemaal klemzuipt? Dat is natuurlijk ook niet zo goed voor je gezondheid. En dat zijn natuurlijk hele andere mechanismen dan waar politie en justitie zich mee bezighouden. Die zijn natuurlijk heel erg bezig met bestraffen en repressie en het oppakken van daders. Terwijl dit veel meer gaat van, goh ja, wat vinden we nou een gedeelde norm? Wat vinden we nou nog normaal met z'n allen? En ja. Die discussie zou je veel meer aan moeten gaan, denk ik.
Ja, want nou, ik zie ondermijning wel als echt de ultieme vorm, of nou niet de ultieme vorm, maar wel een hele ernstige vorm van criminaliteit. Het is gewoon de zware misdaad. En ik denk dat ook heel veel burgers niet bewust van zijn van wat daar eigenlijk allemaal achter zit. Zoals nou ja, die notoire straten. Op een gegeven moment het geld dat verdiend wordt met drugscriminaliteit wordt witgewassen. Daardoor worden bonafide ondernemers weggedrukt door malafide ondernemers die hun geld witwassen. Ja, ik denk dat best wel een ernstig probleem wat dat betreft is. Maar denk jij dat ook dan dat heel veel, nou ja, bijvoorbeeld jongeren op een festival zich daar niet zo bewust van zijn?
Nee, ik denk dat mensen zich daar niet bewust van zijn. Ja, en dat snap ik ook. Hè. Misschien kan je het wel vergelijken met, goh, als jij een kroket eet, ja, dan ben je ook niet per se bewust van het dierenleed wat daarachter zit. Ook al zou je dat wel kunnen weten. Dus dat is één. Je moet denk ik ook niet vergeten dat er ook heel veel... ja, er wordt zoveel verdiend ook met die drugscriminaliteit. En helemaal als je op lokaal niveau kijkt, dus naar de wat kleinere dealertjes... ja, er zijn ook gezinnen die kunnen overleven met dat geld. Dus dat is dan weer een andere soort vorm van ondermijning. Dat het, ja, er zijn heel veel mensen die er baat bij hebben bij die verdiensten. Waarbij het ook nog zo is, nou ja, misschien dat is iets wat nu voorzichtig gezien wordt, bijvoorbeeld met crystal meth. Ja, kunnen we daar weer een gebruikersmarkt van maken? Hè? Dat bijvoorbeeld, ik heb wel voorbeelden gezien dat gezegd werd van ja, wij zijn nu op straat, dat bijvoorbeeld kookgebruikers krijgen dan gratis crystal meth erbij. Met het idee waarschijnlijk om een gebruikersmarkt hier te creëren. Ja, ik weet niet of mensen zich bewust zijn dat criminele netwerken dus op die manier bezig zijn om ook die markt in stand te houden.
Om zo weer voor mensen die verslaafd raken, zo weer inderdaad de markt te creëren. Ja, dat is wel...
Precies, ja.
De hele marketingstrategie zit er eigenlijk achter.
Ja, het is echt een... het is echt een business.
Ja, bizar dat. Ik vroeg me ook af, hoe lang denk je dat we het begrip ondermijning blijven gebruiken? Want er zijn nu toch best wel veel geluiden dat het een... Veel kritiek op. Eigenlijk is alles ondermijning. Hoe kijk je daar?
Zeker. Ja, nou ja, ik ben het daar wel mee eens hoor. Ik heb mezelf heel lang ook verzet tegen het gebruik van het woord ondermijning. Maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Toen ben ik gezwicht. Maar ik ben het er wel mee eens. Omdat het zo'n vaag begrip is wat je altijd uit moet leggen. Zie je ook dat iedereen zijn eigen invulling eraan geeft. Ik heb ook wel eens iemand gesproken die zei... Nou ja, voor mij is hondenpoep ook ondermijning. Dan dacht ik, ja, dan ben je natuurlijk echt wel bezig met een degradatie van het begrip. Is het ook niet meer bruikbaar? Aan de andere kant, er zijn nu natuurlijk weer nieuwe ondermijningsgelden vrijgemaakt voor de komende jaren. Nou ja, dus de komende jaren zullen we dat zeker nog wel gebruiken. Ja, wat ik hoop en waar ik altijd heel erg voor pleit, is dat je vervolgens gaat kijken en een probleem aan liefst. Ja, maar waar hebben we het nou over? Zeg maar... In ons onderzoek of in ons project of in onze aanpak. Waar gaat dat dan om? En om daar zo concreet mogelijk te zijn. Want daar, je hebt dat wel nodig. Omdat je anders zo in vage termen blijft steken. Ik zie dat ook wel eens bij doelstellingen en projectvoorstellen. Dat daar dan staat, doelstelling het tegengaan van ondermijning. Ja, wat doe je dan precies? Ja, het kan van alles zijn. Dus ik ben het vaak wel eens met de kritiek. Ik zie ook wel dat het begrip ruimte heeft gegeven aan vooral bestuurlijke overheden om ook hun steentje bij te dragen aan georganiseerde criminaliteit. Dus in die zin denk ik ook niet dat het verkeerd is. Dus denk ik wel belangrijk dat we steeds blijven kijken, oké, maar waar hebben we het nou concreet over in dit geval?
Is daarin nog een rol voor studenten weggelegd?
Ja, zeker. Ten eerste wees kritisch, maar ik weet dat dat al een belangrijk onderdeel is van de studie. Maar trap ook niet of ga niet te snel mee met beleidstaal. Je merkt vaak dat mensen die beleidsmatig erg mee bezig gaan, ja, die hebben natuurlijk ook hun eigen jargon. Dat wordt vaak ontzettend wollig. Vaak dus wees ook kritisch om steeds te denken, oké, maar waar hebben we het over? En als we het hier over hebben, wat zegt dat dan over het probleem? Wat zegt dat dan over de dingen die we kunnen doen? Als je wat meer de adviseurskant op gaat. Maar ook als je onderzoek doet, zou ik altijd aanraden. Ja, je onderzoekt natuurlijk nooit ondermijning. Maar je onderzoekt concrete gedragingen of concrete fenomenen. Dus benoem dat dan ook.
En heb je, denk tot slot, om het gesprek af te ronden, heb je nog een leuk boek, een leuke serie, een leuke podcast die je op het gebied van criminologie, die je zou willen aanraden aan de luisteraars?
Dat zijn er eigenlijk twee, denk ik. Eén, dat is een oude serie, maar die vind ik nog steeds een van de beste series, The Wire. Kennen jullie die?
Ja.
Hartstikke goed. Ga die vooral kijken, want het laat heel duidelijk zien hoe mechanismen werken, zowel in het criminele milieu, maar vooral ook tussen besturen en politie. Nog een hele oude serie, Unit 13. Is een serie die gaat een beetje in op wat de commissie van TRA heeft onderzocht. Toen politie en justitie nog het idee hebben van we moeten achter zo'n octopusachtige criminele organisatie aan. Waar ik nu met veel plezier naar kijk is de serie Comorra op Netflix. Zeker ook wel een aanrader. En wat je daar ook heel goed ziet is hoe eigenlijk van jongs af aan mensen die opgroeien in de buurt geworven worden. En waar ook, hoe zij er ook van profiteren op economisch gebied. En dan heb ik ook nog wel een leuke, twee leuke podcasts, denk ik. Kookvissers. Wie die nog niet kent. En ja, Daders.
Kookvissers, daar was wel veel kritiek op. Op Maarten, hoe heet het, Lauwmans. Omdat hij deels met feiten en deels het fictie, non-fictie door elkaar heeft geschud. En omdat er de hoofdpersoon, die dus fictief is, dat is een veel voorkomende naam op Urk. En ook het nummer van de kot, zeg maar, de boot waar die beschrijft, die bestond ook echt.
Nou, sterker nog, er is één iemand op Urk die heeft die naam van de hoofdpersoon en die vaart op een kotter. Dus die man die is heel vaak aangesproken omdat hij dacht, gaat dat over jou? De podcast is heel populair onder Urker jongeren. Maar het geeft best wel een aardig beeld.
Is het ook echt een realistisch beeld? Maar jij hebt natuurlijk op Urk gewerkt, of daar, je bent daar werkzaam?
Ik heb niet op Urk gewerkt, ik ben in Flevoland. Wat natuurlijk heel... misschien bijna tragisch is voor de Urkers, is dat alles wat daar gebeurt in heel Nederland, die vindt dat interessant en die kijkt daarnaar. Het is natuurlijk, het was een eiland, daarom zegt iedereen op Urk in plaats van ik woon in Urk. Er zitten vissers, het is een heel religieus gebied, maar ja, ook dat wil je natuurlijk niet stigmatiseren. Maar goed, ja, die kotter met die 260 kilo cocaïne. Ja, die was wel van een Urker schipper. En dat heeft ook wel wat teweeggebracht in dat dorp. En dat hoor je wel goed in die podcast.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor een update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!